Mijn moeder heeft een tijd op Italiaans gezeten en op archeologie gezeten. Maar de laatste jaren van haar leven zat mijn moeder op bipolair. Ja, die was chef bipolair. Alle gesprekken gingen ook. Ik werd er ook gestoord van af en toe. Ja. Want ik wilde met haar gewoon ook wel eens praten over, weet ik veel, over iets lulligs of over iets anders. Maar altijd, elk gesprek ging weer over de ziekte.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Ik ben blij dat je ook nu weer luistert. Vandaag is mijn gast Roos Slikker. Roos is een bekende journaliste, daar hoef ik niets over te vertellen. Maar er is een verhaal van Roos en Bram wat veel minder mensen kennen. En dat gaat over de moeder van Roos die ooit patiënt was bij mij. En we hebben het vandaag over Emma, de moeder van Glas. Nou Roos, leuk dat je er bent.
Ja.
Wij hebben een grootste gemene deler waar ik denk, daar moeten we maar beginnen. Ja. Misschien dat we daar ook gaan eindigen. Wijlen jouw moeder Emma.
Ja.
Veel mensen weten het. En voor wie het niet wist, mag het dan nu al in het publiek. Jouw moeder was mijn patiënt in de tijd dat ik nog psychiater was.
Ja.
Voelt als een heel onlogisch woord, patiënt. En jij hebt haar zelf bij mij ondergebracht.
Ja.
Zij heeft het leven gelaten. Ja. Door een tragisch ongeluk, hè? Niks wat direct verband hield met haar psychische gesteldheid, voor zover wij weten.
Nee, vermoedelijk niet. Nee.
En ik zou eigenlijk, ik ben zo benieuwd, want Emma is nu een paar jaar heen.
Ja.
Vier jaar?
Vijf jaar al. Ja. Voor 2 weken of zo is het 5 jaar geleden. Ja. Ja.
Hoe kijk jij terug op het leven met een moeder die serieuze psychische problemen had?
Ja, mijn moeder had dus een bipolaire stoornis. Mijn oma, dus haar moeder ook. En door die hele familie gaan er wel allerlei vertakkingen met psychisch leed. Maar mijn moeder is pas gediagnosticeerd door jou op haar 60ste. En ik heb als kind altijd wel geweten dat mijn moeder anders was dan andere moeders.
Ja, wanneer besefte je dat? Dat vind ik nou al gelijk een heel interessante vraag.
Ja, dat
hoe
is
voel
een
je dat? Wanneer?
Ja, ik denk dat het eerder een gevoel is geweest. Dan het is geen aha-moment of zo. Maar ik denk dat ik het zelfs als een heel, heel klein kind al heb aangevoeld. Ik was een kind dat heel alert was. Heel erg op de qui-vive. Altijd alles behoorlijk goed in de gaten hield. Kan natuurlijk ook een karaktertrekje zijn. Kan gewoon zijn dat je zo gebakken bent. Maar ik denk dat ik ook wel erg bezig ben geweest met het intunen op mijn moeder. Nou was het niet zo dat mijn moeder dagenlang depressief in bed lag toen ik jong was. Maar mijn moeder had wel heel veel tijd en ruimte voor zichzelf nodig. En kon eigenlijk het gewone leven niet aan. Dus mijn moeder is opgeleid als verpleegkundige. Nou, dat werken is eigenlijk nooit echt gelukt. Mijn moeder, ja, huishouden was ook niet echt een succes. Ze kon niet koken. Ze was thuis, maar ze was eigenlijk heel erg vaak stoot ze zich op haar slaapkamer. Dus ik ben enig kind. Dus vaak als ik tussen de middag thuis kwam om een boterhammetje te eten, dan, ja, al heel jong smeerde ik zelf mijn boterhammetje. En mijn moeder was ergens achter een gesloten deur. En dan weet je wel dat het anders gaat dan bij andere moeders.
En zou het dan niet zelfs zo kunnen zijn dat de alertheid eigenlijk al een afgeleide is van een moeder die,
ja, dat
niet
denk
stabiel
ik wel.
Is.
Ja, dat vermoed ik wel. Kijk, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar dat vermoed ik wel. En ik was bijvoorbeeld wel, ja, ik was echt, dat is zo'n typisch verhaal van kinderen met ouders die psychische problemen hebben. Maar als ik een vriendinnetje mee naar huis nam, dan ging ik zelf altijd eerst even naar binnen om te peilen hoe de vlag erbij hing. En als het dan niet helemaal goed voelde, want mijn moeder zei dan niet, het kan niet, maar ik voelde dat. Dan zei ik heel braaf buiten van, nou, het komt even niet zo goed uit. En dat herinner ik me al, dat ik dat al heel jong deed. En toen ik wat ouder werd, zo vanaf een jaar of 10, denk ik, toen begon mijn moeder mij heel erg in vertrouwen te nemen. Dus ik begon mij te vertellen waar ze allemaal mee zat. En mijn moeder zat met van alles, want die vond het leven gewoon echt niet licht. En die heeft zeker ook in mijn puberteit mij echt wel als praatpaal gebruikt. En,
10 is wel jong om daarmee te beginnen.
Ja, dat was niet goed. Dat heeft ze zich absoluut niet gerealiseerd. Want ik moet wel, wil ik altijd bij zeggen. Mijn moeder heeft ontzettend veel van mij gehouden. Mijn moeder heeft absoluut nooit opzettelijk iets gedaan om mij op wat voor manier dan ook te beschadigen. Dat weet ik heel zeker.
Ze is een schat van een mens.
Ja, en ook een hele liefdevolle vrouw. Dus had echt geen kwaad bij. Nee. Maar ze kon ook egocentrisch zijn. Dus als mijn moeder een probleem had of iets waar ze mee zat, dan was dat het enige in de wereld dat telde. En ja, als je dan een kind hebt dat goed kan luisteren, dan leg je het blijkbaar ook daar op het bordje. En dat heb ik er later ontzettend kwalijk genomen. Omdat ik daar echt wel onder. Ja, heb ik wel. Ik werd opeens ook een heel zorgelijke puber, omdat ik gewoon te veel daarvan op een bordje kreeg.
Egocentrisch suggereert dat ze een keuze had.
Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ja, misschien had ze die ook wel niet. Het is wel zo dat toen mijn moeder gediagnosticeerd werd, ik ben daarna nooit meer boos op haar geweest.
Nee, het is wel lekker dat je op een gegeven moment weet dat je van doen hebt met een patiënt.
Had ik dat maar eerder geweten.
Ja.
Want ik heb wel echt wel fase, echt wel flink. Ook nog toen ik al dik in de 30 was en kinderen had. Omdat mijn moeder, alles was te veel en ze kon nooit oppassen. Terwijl ze tegen iedereen zei, ik ben een geweldige oppas, oma. Dat was helemaal niet zo. En ik nam haar dat kwalijk, omdat ik dacht, ja, je bent zo dol op die kleinkinderen. Doe er wat mee. En dat zat er gewoon niet in. En toen mijn moeder de diagnose kreeg, toen dacht ik van ja, je kunt ook niet tegen iemand in een rolstoel zeggen dat hij de marathon moet uitrennen. Je kan het, sommige dingen kon ze niet. En daarin zou ze altijd ergens ten opzichte van mij en misschien ook wel ten opzichte van mijn kinderen tekortschieten. En aan de andere kant ga je dan ook heel erg kijken naar wat er wel is. En dat was hartstikke veel, want mijn moeder had een bijzonder rijk gevoelsleven. Misschien wel te rijk.
Ja.
Maar dat was ook fantastisch en mooi. En ik heb een hele intieme relatie met mijn moeder gehad. Mede misschien wel door die ziekte.
En als ze nou, want ik herken heel erg wat je zegt, dat ze zich kon presenteren alsof het allemaal prima was.
Ja.
Tot in de puntjes verzorgd. Nou. Met een zeer goede kledingssmaak. En
zeker.
Zeer representatief uiterlijk.
Ja.
Een Frans dametje vond ik het altijd.
Ja. Ja.
Maar als ze nou, stel dat er een keuze is, had zich gepresenteerd als, ik ben een zwaar gehandicapte, beperkte.
Ja. Ja.
Was dat beter geweest?
Nee, dat denk ik niet. Maar het was wel, nee, niet naar de buitenwereld, denk ik. Hoewel, nou, misschien ook een beetje wel, Bram. Want doordat mijn moeder haar hele leven lang toneel heeft gespeeld, heeft ze ook een heel lang een hekel aan zichzelf gehad. Weet je, ik heb eigenlijk een hekel aan de term, je moet jezelf zijn. Dan denk ik altijd, ja, wie anders? Nou, mijn moeder was dus iemand anders. En mijn moeder had heel veel moeite met sociale situaties. Waarom? Omdat ze altijd een soort van opgeprikt zat.
Ja.
En de mensen mogen niet zien wie ik eigenlijk ben.
Dan moest ze nog meer zichzelf niet zijn.
Ja.
Ja.
Dus het allerliefste was mijn moeder alleen.
Ja.
Of bij mij of mijn vader. Daar was het masker weg. Maar verder, zelfs voor mijn man, met wie ik al vanaf mijn 21ste, 22ste ben, is ze nooit helemaal eigen geweest. En dat vind ik verdrietig. Want dat is ook heel eenzaam. En je begeeft je nou eenmaal in de wereld. En mensen waren zeer op mijn moeder gesteld. Maar heel weinig mensen hebben mijn moeder echt gekend.
Ja.
Ja.
Maar weet jij ondertussen wat jouw moeder vooral niet moest zijn?
Mijn moeder wilde vooral, mijn moeder wilde binnen de lijntjes kleuren.
Nee, ik denk dat het nog pijnlijker is.
Nou,
ik denk dat jouw moeder, en ik heb het met haar besproken, dus in die zin heb ik meer kennis dan jij wellicht.
Ja, zou kunnen.
Jouw moeder wilde niet als haar moeder zijn.
Ja, oh nee, maar dat
dus,
sowieso.
Nee, maar ze leefde dus denk ik permanent in de ontkenning.
Oh, totaal. Ja, van zeker. Ja. Mijn moeder heeft haar hele leven tegen mij ook gezegd, ik ben niet mijn moeder.
Nee.
En mijn oma, en mijn oma was ook anders. Mijn oma was bijvoorbeeld een hele dikke vrouw die zich altijd heel erg liet gaan, met heel veel taartjes eten en allemaal excessief. En mijn oma was in haar manisch veel uitgesprokener dan mijn moeder. Dus echt gillen en krijzen en gedoe. En dat had mijn moeder wilde beheerst zijn. En mijn moeder was al heel slank, altijd heel erg bezig met kilootje te veel, kilootje te weinig. Mijn moeder wilde controle. En niet dat gekke overdrevene van haar moeder. En dus ook niet de gekte van haar moeder. En in bepaalde opzichten was dat ook zo. Mijn oma, hij is ook wel agressief bijvoorbeeld geweest. En heeft ook wel de kinderen geslagen en dat soort dingen. Nou, mijn moeder, echt, het was echt geen denk aan. Nooit, nooit, nooit. Maar mijn moeder leek stiekem in bepaalde opzichten meer op haar moeder dan ze ooit heeft gewild. Ja.
Ja, en misschien, tenminste zo heb ik er naar gekeken, was ze ook wel de hele tijd al haar energie kwijt.
Ja.
Aan niet als haar moeder zijn.
Ja.
Dus zich wel beheersen.
Ja.
Misschien
totaal.
Voelde ze wel de neiging om er ook een keer op los te timmeren.
Nou ja,
weet
dat
wij
had,
veel.
Had ik mijn moeder wel gegund.
Ja, precies.
Nee, zeker.
Laat je eens gaan,
maar ook ontspan. Mijn moeder kon bijvoorbeeld ook niet. Mijn moeder kon eigenlijk niet ontspannen. Mijn moeder was amper onder narcose te krijgen. Vind ik altijd zo'n goed verhaal.
Ja.
Dan moest dan altijd echt. Nou, mijn moeder woog.
Dat was amper 50 kilo.
Mijn moeder woog 50 kilo, maar ja. Op zijn hoogst. En dan, nou, dan moest echt. Je kon 3 olifanten omleggen. Wilde je mijn moeder een roesje geven. En die kon zich niet overgeven. En ook. Ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat mijn moeder ooit wel eens lekker op de bank lag. Mijn moeder zat altijd kaarsrecht op. Eigenlijk bijna met het gevoel, ze kan elk moment wegrennen.
Ja.
En maar gewoon lekker een dutje op de bank of zo. Weet je, even chillen en je benen omhoog. Ja, mijn moeder had daar. Nee, had er ook geen respect voor. Dat deed je niet. En mijn moeder was gewoon altijd erg van. De discipline wilde daar ook zeer om geprezen worden. Dus wat ze allemaal. Dat ze zoveel had geroeid die dag. Of dat ze studeerde dan Italiaans. En dan hoeveel uur ze had gestudeerd. Terwijl mijn vader en ik alleen dachten: joh, doe wat leuks met je leven. Het maakt ons helemaal niet uit wat je doet. Maar er was ze dan. Ja, controle. Heel veel controle. En, en bovenmatige discipline. En waarin ik echt wel vaak heb gedacht: mens, laat jezelf lekker gaan. Ja,
dan moest jij ook wat ouder voor worden.
Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja.
En durf jij of mag je er iets over zeggen hoe dat dan voor je vader is geweest? Want die is echt helemaal niet zo.
Nee, mijn vader is het andere uiterste.
Ja.
Mijn vader kan heel goed ook op de bank liggen trouwens. En mijn vader is zeer autonoom, authentiek. What you see is what you get, zullen we maar zeggen. Dat was ingewikkeld. En dat was met name ook toen ik jonger was. Maar zelfs tot aan haar dood wel. Het belangrijkste discussiepunt tussen mijn ouders ging vaak over sociale dingen. Mijn vader die wilde vrienden uitnodigen. Mijn moeder die sloot zich op. Dan zeiden wij altijd gekscherend, die sluit zich op in de kast. En of er werd aangebeld. Mijn moeder die kroop het liefst achter de bank. En mijn vader die, hoe meer mensen, hoe liever.
Ja.
En dat hebben ze nooit helemaal op elkaar af kunnen stemmen. Dat was ongelooflijk ingewikkeld. En mijn vader, en ook mijn vader heeft hoor, is veel milder geworden naar mijn moeder toe. Ook toen hij wist wat het ziektebeeld was. En ik vind het heel knap van mijn vader. Mijn vader moest eigenlijk nooit iets hebben van psychologen en psychiaters. En alles wat de menselijke geest behelst. Mijn vader was altijd een behoorlijk rationele man.
Zat in de stenen. Ja.
En gewoon en niet zeiken en doorharken. Hij heeft veel in de sport ook gezeten. En die moest eigenlijk allemaal niks. Die vond altijd alles wat ongeveer met de psyche te maken heeft zweverig gelul.
Hm.
Terwijl uiteindelijk, toen we wel wisten wat mijn moeder mankeerde, is hij helemaal omgeturnd. En toen heeft hij ook echt wel zich heel erg verdiept in hoe dat voor mijn moeder werkt. En is hij ook, dit heeft een soort verzachting plaatsgevonden. Daar heb ik wel veel respect voor. Want mijn vader was ook geen 20 toen meer, weet je wel. Mijn vader was toen ook al gewoon met pensioen en alles. En dat vind ik wel heel knap van hem. Maar het bleef ingewikkeld. Het leven met mijn moeder, voor mijn vader en voor mij is tot het einde toe ingewikkeld gebleven.
En op een bepaalde manier stopt dat niet met dat je moeder er niet is? Want...
Nee, dat is het rare natuurlijk ook aan rouw. Sterker nog, ik dacht dat ik wel eens een beetje uitgerouwd was rond mijn moeder. En nu dit jaar in mei ging ik. Op moederdag ga ik altijd even naar de graf. En was ik daar nu ook. En ik heb nog nooit zo lang en zo hard zitten huilen. Op dat graf. Heel melodramatisch. Maar
van waar dit oordeel?
Nou, dat is natuurlijk mijn vader in mij.
Ja.
Maar jezus, dat ik ook zelf ook wel een beetje moest lachen. Kijk me nou zitten zeg. Maar dat ik er kwam zo intens veel diep verdriet boven. En er komen dan toch weer allerlei lagen van verdriet. En alle rouw is ingewikkeld, denk ik. Maar de rouw rond mijn moeder is voor mij specifiek ingewikkeld, omdat ik om verschillende dingen rouw. Ik rouw om het leven dat ze niet gehad heeft. Ik rouw om de moeder die ze niet geweest is. Ik rouw om het feit dat ik geen moeder meer heb. Ik rouw om. Weet je, dus dat dat is een soort kluwe van verdriet, waarvan af en toe dan kom ik weer tot een laagje en dan denk ik, oh ja, jezus, ach, mensen was op een gegeven moment, had ze 10 depressies per jaar, maar als ze niet depressief was, dan kon mijn moeder intens genieten. Ja. En dan denk ik, zo werd ze verdomme 68 maar. Ja. Ik had er nog 30 jaar dan maar die genietmomenten gegund. Terwijl de andere kant van de medaille was.
Dat ze nooit volgehouden.
Nee, want ja, dat weet jij ook. Ja. Ze werd met het jaar slechter. Ja. En toen mijn moeder overleed, toen stond er eigenlijk al een koffertje klaar voor opname. Want bij de eerstvolgende depressie wisten wij het ook niet meer. En dat het dan toch maar misschien dat ze een keer. Mijn moeder wilde nooit opgenomen worden. Omdat ze altijd zei, als ik eenmaal opgenomen word, kom ik er nooit meer uit. Maar het koffertje stond inmiddels al klaar. Dus het ging echt niet goed. Nee.
Hey, en heb je ooit je moeder de vraag gesteld, of jezelf, of eigenlijk die ziekte het verschil had gemaakt tussen Roos is er gekomen of niet?
Ja. Ja, goede vraag. Die vraag. Mijn moeder heeft wel eens gezegd, als ik had geweten dat ik een bipolaire stoornis heb en de erfelijkheid, hè, want het kan behoorlijk erfelijk zijn, daarvan had geweten, dan had ik denk ik er niet aan begonnen. Terwijl het mijn moeders grootste wens was om kinderen, of in ieder geval een kind te krijgen. Ja. Dus ik ben toch wel blij dat ik ben.
Ja, nee, wij ook.
Maar ik denk wel dat zij mijn moeder zo bang zou zijn geweest dat ze mij met die ziekte zou hebben opgezadeld. Ja, dat ze dan misschien liever had gehad dat ik er niet was. Ze heeft me niet met die ziekte opgezadeld.
Ik denk dat de grootste angst van je moeder, dat weet je denk ik ook wel, was dat het dan misschien
dat mijn kinderen
bij haar kleinzoons terecht zou komen.
Ja, 100%.
Dan zei ze tegen mij, soms slaat het een generatie over.
Ja, nee, tuurlijk. En dat is natuurlijk in mij ook een angst. Dat is, en die is niet, ik weet ook wel dat die niet heel erg gegrond is, maar het is natuurlijk weet ik veel. Stel, bij mijn kinderen zijn nu 10 en 12. En stel dat een van hun tijdens de puberteit enorm met zichzelf gaat worstelen, dan ben ik wel, ja, heel veel pubers worstelen, maar dan denk ik wel dat ik nogal op mijn kievieven ben en denk van, oh god. Ja.
Ja, maar wat jou als kind is overkomen, is hun nu al 10 en 12 jaar niet overkomen.
Nee, zeker niet. Dat is ook zo. Het is wel, ik ben als moeder daarin ook wel een beetje doorgeslagen naar de andere kant. Ik ben, mijn kinderen hebben denk ik tot ze een jaar of 8 waren of 6 of 8 waren, nou, misschien tot het overlijden van mijn moeder, zagen die mij nooit huilen. Ik was een wc-huiler. Iemand die zich schielijk terugtrok om dan even snel waar snik op de wc te doen. En dan niks aan de hand hoor, weer naar buiten te lopen. Omdat ik zo bang was dat ik mijn kinderen zou opzadelen met eventueel mijn verdriet. En daarvan heb ik me later wel gerealiseerd, dat is ook niet gezond.
Nou ja, je krijgt dan een herhaling, gek genoeg. Jouw moeder wilde niet als haar moeder zijn en jij wilde weer niet als jouw moeder
exact
zijn.
Exact, dat is natuurlijk ook zo.
Ja,
dat is natuurlijk ook zo. Maar ik ben, ja, als ik ergens bang voor ben, is dat ik mijn kinderen belast met iets wat mij dwars zit. Dat is verkeerd wat ik zeg. Als ik ergens bang voor ben, dan is het dat ik mijn kinderen belast met iets wat zwaarder is dan ze kunnen dragen. En dat was in mijn geval wel zo. Maar daarvan, nogmaals, ik realiseer me ook heel goed dat ik daar soms ook een beetje in kan doorslaan. En dat ik ook wel weet dat het goed is dat mijn kinderen af en toe weten dat ik een rot humeur heb en dat ik kwetsbaar ben.
Ja.
Omdat hen dat ook permissie geeft om kwetsbaar te zijn. Dus ik ben me er bewust van. I'm working on it. Ja.
Nou ja, volgens mij doe je het in de omstandigheden al heel anders dan je moeder.
Ja, dat sowieso.
En de vraag is natuurlijk ook, hoeveel is aanleg waard? Want jouw oma die was denk ik dan bipolair 1 met veel heftige manieën. En die is ook opgenomen, dat soort dingen.
Ja.
Jouw moeder, dat heet dan bipolair 2. Dus dat is dat het manische deel minder in het oog loopt en minder extreem is.
Ja.
Hypomanie.
Ja.
En veel meer depressie.
Ja.
Maar je moeder heeft ook gewoon een zeer heftige traumatische ervaring gehad als kind.
Ja.
Waarvan we ook allemaal niet weten of die niet.
Nee, en waarvan ik wel denk, daar is toen wel iets begonnen. Mijn moeder komt uit een gezin van 9. En ze had een broertje dat een jaar jonger was. En voor dat broertje zorgde zij. Althans, hè, in een gezin van 9 zorgen de broers en zusjes natuurlijk altijd voor elkaar. En ze waren altijd samen. Ze waren 4 en 5. En toen is dat broertje verdronken in de sloot naast de pastorie. Mijn opa was dominee. En nadat dat broertje verdronken was.
En hoe oud was hij?
Het jongetje was 4 en mijn moeder was 5.
Ja.
En nadat het broertje verdronken was, heeft mijn moeder een jaar niet gepraat. Dus ze is volledig naar binnen geslagen. En dat verdronken broertje is haar hele leven terug blijven komen. En ik een tijdje geleden heb ik een soort, op jouw aanraden trouwens, een soort hypnosesessie gedaan. Het heet, geloof ik, weet ik veel hoe het heet. Maar in ieder geval, nou, waarin je. En toen ben ik ook teruggegaan naar het overlijden van het broertje. En pas toen heb ik me gerealiseerd. Oh shit, ik denk dat mijn moeder zich haar hele leven schuldig heeft gevoeld. Want schuld.
Dat ze niet goed had gezorgd voor
ja. En schuld en schuldgevoel was een groot thema in het leven van mijn moeder. En als ik eerlijk ben, ook in mijn leven.
En een kernsymptoom van depressie.
Ja, precies. Het is mijn schuld. Ik heb het niet goed genoeg gedaan, et cetera. En als ik bij mezelf naga, ik heb een veel zonnigere natuur en ook een steviger mentaal gestel, zou ik maar zeggen. Maar op mijn slechte momenten ben ik altijd bezig met wat heb ik verkeerd gedaan en wat moet ik beter doen. Dat zit heel diep in ons. En mijn moeder, met dat broertje, ik weet, toen mijn oudste zoon geboren werd, nou, waren we heel gelukkig natuurlijk, niet en dat, maar mijn moeder, mijn zoon is van september en we brachten daar de kerst door. En mijn moeder heeft toen alleen maar lopen huilen. Ik verschrikkelijk. Ik zat met een pasgeboren baby. Ik dacht, het is alleen maar geluk wat we hier hebben. Alles is geluk.
Ja.
En mijn moeder zag de hele tijd, als ze in het wiegje keek bij mijn zoon, zag ze haar dode broertje.
Ja.
Dus daar ging toen zoveel open. En toen is mijn moeder ook echt heel depressief geraakt. En dat is eigenlijk het moment waarop ik met ze dacht van, dit kan zo niet langer. En ben ik uiteindelijk met haar bij de crisisdienst beland en de hele GGZ-toestand. En toen uiteindelijk bij jou. Maar dat ging daar mis.
Ja.
Dat ze echt ook dingen begon te zien die er niet waren. En als mijn moeder heel depressief was, dan begon ze psychotische trekjes te vertonen. En dat was toen ook, als ik erop terugkijk. Ja.
Ja, het is een beetje speculeren, maar we zijn het er denk ik over eens dat er iets van aanleg via oma bij haar zat.
Zeker.
Maar als deze gruwelijk belastende omstandigheden er niet waren geweest, had ze dan ook dit moeilijke leven gehad?
Ja, dat is maar de vraag. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zo is. Ja, je zal het ook nooit weten natuurlijk. Mijn moeder heeft echt... dit was heel naar. Maar ook gewoon echt met haar eigen moeder een hele ingewikkelde jeugd gehad. En mijn moeders route was om zich zo klein mogelijk te maken. En zo onzichtbaar mogelijk.
Ja.
En misschien toen al dus geen ruimte gegeven aan wie ze eigenlijk was.
Ja. Jouw zoons, jullie zoons blijven in ieder geval de ingrijpende traumatische ervaringen die je moeder heeft meegemaakt vooralsnog bespaard.
Ja, ja, gelukkig wel.
Ja, 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 precies. En, ja. En iedere dag dat het langer weg blijft.
Ja, we zijn er eentje op weg, dus ja, dat is fijn.
Ja, ja, toch?
Ja, ja, zeker. Ja.
Want er zit natuurlijk ook een beetje de vraag, wat draag je over? Hè? Komt van oma het bipolaire gen? Of komt van oma de kwetsbaarheid, de gevoeligheid?
En, ja.
Gooi daar zo'n traumatische ervaring met zo'n broertje overheen en dan ben je wel aan de beurt.
Ja, ja. Jij weet daar wat beter dan ik. Wat weegt zwaarder, zeg maar, de genetische belasting? Of bedoel, kan het zo zijn dat je, zeg maar, genetisch behoorlijk belast bent, maar je maakt nooit iets vervelends mee? Nee, niet vervelend, maar niet zo'n groot trauma mee. Dat de ziekte zich dan bij jou nooit openbaart. Kan dat?
Ja, alles kan. Dat is ongeveer de enige regel in de geneeskunde. Alles kan. Maar ik heb wel, ik denk echt toch nog regelmatig aan je moeder.
Ja.
Die diagnose, daar sta ik nog wel achter. Maar dat in psychiatrische kringen betekent dat dan lithium, stemmingstabilisator, pillen,
ja,
psycho-educatie,
ja,
structuur, signaleringsplan. Ja. Ook allemaal prima. En met waar ik nu ben, denk ik, had Emma niet wat meer trauma-gerichte behandeling,
ja, zo
kunnen,
nou,
krijgen.
Ja, ze heeft nog wel EMDR ook gehad, hè, op dat stuk met het broertje. En dat heeft haar toen wel heel erg geholpen, dat weet ik, ja. Ja, ja, vind ik moeilijk te zeggen.
Ja.
En ik kan me ook zo voorstellen, kijk, mijn moeder was natuurlijk niet zo jong meer. Dus mijn moeder, jij hebt ook wel eens gezegd van, ja, het is natuurlijk toch een uitgerekte elastiek, dat op een gegeven moment ook niet meer helemaal terug. Direct, dat merk je zelf ook naarmate je ouder wordt. Dat je denkt, oh ja, shit, dan stap ik weer in mijn oude patroon.
Als je zo lang op je tenen loopt als jouw moeder, dan kun je op een gegeven moment niet meer op je tenen lopen.
Nee, dat is niet te doen. Dus ik denk niet. Nou ja, alleen al daarom vind ik het wel jammer dat ze niet veel eerder hulp heeft gehad. Of heeft gevraagd eigenlijk. Maar goed, dat was nou helemaal niet zo. Omdat ik wel denk, ja, mijn moeder probeerde nu bijvoorbeeld, die ging ook wel, probeerde bijvoorbeeld ook wel met mindfulness in de weer te gaan en zo. En dan las ze dat en dan vond ze dat wel heel wat, maar dan, ze kon er eigenlijk niks meer mee. Terwijl
je
misschien
kunt ontspannen. Dat,
ja. Ja. Nou ja, dat, als je nooit achterover op een bank hebt kunnen liggen, ja. Ja, dan kan je wel een half uur op een rozijn gaan zitten kauwen, maar dat heeft waarschijnlijk niet zoveel zin. Terwijl ik heel erg geloof wel dat je het leven echt wel makkelijker en draaglijker kunt maken als je je eigen gedachten niet zo serieus neemt. Dus als je inderdaad naar je eigen gedachten kijkt. Zover is mijn moeder nooit gekomen.
Nee, maar dat vereist flexibiliteit van geest.
Ja, dat was te laat.
Op een gegeven moment niet meer.
Nee, dat was te laat. Ja.
En nou nog even over jou. Hè? Want tegenwoordig zou jij dan een kopkind geworden zijn.
Ja.
Kinderen, ouders, psychiatrische problematiek.
Ja.
En wat had je daar dan aan zorg van kunnen gebruiken, denk je nu? Want je hebt later je therapie dingen ben je allemaal braaf gaan doen.
Ja, zeker. Maar als kind weet ik niet of ik dat. Het was fijn geweest. Als kind weet ik niet zo of ik daar nou toen al daar of ik zou niet weten. Ja, had er dan iemand langs moeten komen? Ik weet het niet precies. Ik volgde eigenlijk heel erg nauwgezet het patroon van mijn moeder. In de zin van, met mij is niks aan de hand, met mij gaat alles goed, voor mij heeft niemand last, la 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 la. Dus ik vraag me af, nou, dan had het wel een psycholoog of wat dan ook van hele goede huizen moeten zijn, wilde die daardoor heen prikken.
Je ging eigenlijk, je kopieerde het gedrag van je moeder.
Ja, en dat deed ik meesterlijk, want mijn vader heeft het ook nooit geweten. En terwijl mijn vader is, ik heb een hele goede band met mijn vader. Ik ben eigenlijk altijd heel symbiotisch met mijn vader geweest.
Ja.
Ik heb met mijn vader veel ook over mijn moeder gepraat.
Ja.
Maar bijvoorbeeld dat stuk dat zij mij zo in vertrouwen nam in mijn puberteit, waar ik toch echt wel onder geleden heb, dat heb ik hem pas verteld toen ze was overleden. Dat heb ik toen ook opgeschreven in een boek. En hij schrok daar heel erg van. En hij zei ook van, waarom heb je dat nooit gezegd? Omdat ik hem niet wilde belasten. Het is een heel, dat is heel, heel complex. En dat is denk ik ook wel kopkinderen eigen. Ofwel ze gaan ontzettend met de kont tegen de krib. Nou, dat deed ik dus niet. Ofwel ze worden heel gezeggelijk en ze worden heel, heel handig en ook bijna manipulatief. In het verdraaien van de waarheid en het altijd maar buiten beeld blijven met hun eigen problematiek. Nou, dan ben je.
Ja, je wordt mantelzorger en je raakt geparentificeerd. Hè? Dat is
totaal.
Het prototype van parentificatie.
Totaal. Toen ik leerde wat parentificatie was, en dat is denk ik pas 2 jaar geleden. Wauw, ik reed ook zingel. Een psycholoog vertelde me dat. En ik reed zingel naar huis, want ik dacht, oh, het heeft een naam.
Ja.
Dit is wat ik doe.
Ja.
En toen was ik halverwege de 40. En om terug te komen op jouw vraag van wat had jou als kopkind nou kunnen helpen? Het was in ieder geval al heel fijn geweest als ik veel eerder had geweten dat ik er een was. En dan met name toen ik in mijn 20e jaren en 30e jaren. Dat had me wel veel gescheeld. Want het heeft bij mij best wel lang geduurd voordat ik voor mezelf kon afpellen. Hey, wacht, ik ben helemaal niet zo altijd een zondagskind. En met mij gaat het helemaal niet altijd goed. En ik mag ook zeggen dat ik een kutdag heb. Nou, dat heeft echt, echt tot ver. Ja, ik denk dat ik eind 30 was of zo, voordat ik dat een beetje onder de knie kreeg. Dus ik had dat wel lekker gevonden als ik dat eerder had geleerd.
Ja. En dan is het onbewuste motortje, als je het zo zegt, dat je niet loyaal naar je moeder zou zijn.
Ja,
als je uit het toneelstuk zou stappen.
Ja, even kijken, is dat zo? Nou, het is met name, van mij heeft niemand last. Er was al genoeg drama rond mijn moeder. Er was altijd wel iets rond mijn moeder.
Maar het is toch ook met ons gaat altijd alles goed?
Ja, mijn vader.
Dus als je geen kutdag mag hebben, is dat in
lijn?
Ja,
met mij gaat altijd alles goed. Maar dat is dus ook. Ik ben altijd bang dat mensen me ofwel een aansteller vinden. Ofwel dat ik mensen belast. Dus dan, ja, dan is het. En in die zin is het gewoon ook een patroon naapen van mijn moeder, hè? Want mijn moeder was altijd, bedoel, daar heeft die schuldvraag ook wel mee te maken. Terwijl tegelijkertijd mijn moeder eigenlijk ook wel dol was op aandacht rond haar ziekte en medische belangstelling, et cetera.
Heeft haar ook veel gebracht.
Zo.
Facebook-contacten met andere bipolaren.
Ja, nee, sterker nog, mijn vader en ik zeiden al, we hebben ook altijd wel veel grappen over me gemaakt. Mijn moeder heeft een tijd op Italiaans gezeten en op archeologie gezeten. Maar de laatste jaren van haar leven zat mijn moeder op bipolair. Ja, die was chef bipolair. Alle gesprekken gingen ook. Ik werd er ook gestoord van af en toe.
Ja.
Want ik wilde met haar gewoon ook wel eens praten over weet ik veel, over iets lulligs of over iets anders. Maar altijd, elk gesprek ging weer over de ziekte. Ja. En daar had ik natuurlijk af en toe helemaal geen zin in. Maar het was ook haar wereldje. En mijn moeder had niet zo'n grote wereld. En een heel vol hoofd. En soms een verward hoofd. Dus ik snap ook wel dat je dat beter wil begrijpen.
Ja.
Maar toen mijn moeder dood was, inderdaad, via Facebook werd ik echt door talloze mensen benaderd die mijn moeder op de een heel goed kende, maar online.
Ja. Ik kreeg zelfs van die berichten.
Kreeg jij die ook nog?
Ja, ik ben een Facebook-vriend van Emma. Want ik heb het ook.
Ja, en dan ga je al. Ja. Ja. Nee, mijn moeder bleek een hele community achter zich te hebben. We hebben mensen die allemaal kaarsjes branden en zo. Online. Ja, dat vond ik heel komisch. Ja.
En jij bent, dat vind ik voor mezelf ook interessant hoe jij dat hebt geduid. Maar je bent best snel begonnen aan een boek over haar.
Ja.
Prachtig boek, Moeder van Glas, moet iedereen lezen.
Dank je.
Maar kan je iets vertellen over wat het je heeft opgeleverd om over haar te schrijven?
Ja, ja, ik. Het heeft een iets langere aanloop. Ik zou eigenlijk een boek samen met mijn moeder maken.
Over bipolair.
Ja, ik zou dus met chef bipolair zou ik.
Adjunct chef bipolair.
Het grote bipolaire handboek maken. Ja. Nee, ik wilde met mijn moeder een boek maken, omdat ik. Toen ze uiteindelijk echt chef bipolair was, toen zei ik ook van ja. Je hebt je hele leven geprobeerd om de gekte buiten de deur te duwen. En ik wilde met haar langs allerlei plekken in haar leven gaan. En haar laten vertellen hoe ze dat gedaan heeft. Want dat masker maar opzetten. En toen ging ze dood. En toen dacht ik, ja, dat boek komt er niet meer. Dat ga ik niet doen. Dat kan niet. Maar ik heb haar huis uitgeruimd. En daar vond ik overal briefjes. Mijn moeder schreef op alles. Dat doe ik trouwens ook. Dus dat is, heb ik van haar. Van achterkanten van belastingenveloppen tot tramkaartjes, tot weet ik veel. Maar en heel veel boekjes en briefjes. En al die briefjes, ja, wat doe je daarmee? Nou, ik heb ze in een koffertje gegooid. Koffertje dicht gedaan, koffertje in mijn werkkamer gelegd. En de hele tijd stond dat koffertje er maar. En uiteindelijk ben ik daar maar eens in gaan zoeken. En kwam ik van mijn moeder heel veel citaten tegen die eigenlijk heel goed geschreven en heel accuraat waren. En intussen zat ik zelf midden in dat rouwproces, wat zoals ik zei ingewikkeld en complex was. En wat ik toch ook als schrijver interessant vond. En toen dacht ik, ja, ik geloof dat ik misschien toch nog op zoek moet gaan naar mijn moeder. En toen heb ik het boek dus inderdaad, nou, ik ben daar denk ik 4 maanden na haar dood mee begonnen. En een half jaar later lag het er. En wat het me heeft opgeleverd is dat ik de overeenkomsten, meer overeenkomsten tussen haar en mij zag dan ik dacht. En ook meer overeenkomsten tussen mijn oma en haar en mij zag dan ik dacht. Met name op dat vlak van schuld en boete, hard je best doen. Ja. Mijn oma die was al officieel overspannen verklaard toen ze 25 was. Omdat het nooit goed genoeg was. En voor mijn moeder was het eigenlijk natuurlijk ook nooit goed genoeg.
Ja.
En ik heb zelf ook die trekken. En wat het me verder heeft opgeleverd is dat ik.
Want die zijn een beetje de uitkomst. Maar je wist natuurlijk niet waar je naartoe schreef.
Nee, ik heb geen. Maar dat weet je nooit, hè?
Nee,
Wat het me opleverde was dat ik voor mijn gevoel in die rouw dichter bij haar kwam te staan dan ik ooit heb gestaan. Omdat ja, rouw is geen depressie, maar het is ook.
Het is een emotionele achtbaan.
Het is natuurlijk, ja. En wat er gebeurde is. Dat gebeurde bij mijn moeder bijvoorbeeld ook. Mijn moeder kreeg altijd allerhande flauwekul adviezen. Van eet eens wat vaker een moorkop en wandelen. Je helpt ook goed tegen depressies en dat soort dingen. En toen mijn moeder was echt letterlijk, denk 2 weken dood of 3 weken dood. En ik ging boodschappen doen. En dat je eigenlijk jezelf zover hebt dat je het huis uit gaat, boodschappen doen. Het was winter en ik had een jas aan. En ik had het gevoel alsof ik een soort open wond in mijn buik had. Die op straat druppelde, maar nergens zag iemand dat bloed. En er komt een buurman op me af en die zegt, zo Roos, nou, heb je het al een plekje gegeven? Ik dacht, een plekje. Ik weet helemaal niet hoe ik me moet verhouden tot de normale wereld. Ik snap überhaupt niet dat ik rechtop sta. En ik ben mijn huis weer ingelopen met die volle boodschappentassen en tegen de deurpost aan gaan zitten. En ik dacht, nu begrijp ik hoe zij zich heeft gevoeld. Omdat mijn moeder, die kon ook echt bij mij in de straat, ik woon in een drukke winkelstraat, kijken. En zei ze, Roos, ik snap niet hoe de mensen het doen. En dan zei ik, wat? Ja, gewoon leven. En dat snapte ik opeens ook niet meer. Terwijl het leven mij eigenlijk altijd best makkelijk af is gegaan.
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik heb mijn moeder ziekte niet. Maar ik lijd nu wel aan haar dood. En ik lijd nu wel aan die pijn dat je er even allemaal geen deel van uitmaakt. En dat inzicht heeft mij nederiger gemaakt. En dat heeft het boek het ook. Omdat ik de ondertitel van het boek is ook gek, het is dichterbij dan je denkt. Ik was toen ik in de rouw was ook een beetje gek. En mijn moeder was geregeld een beetje gek. En dat het je zomaar kan overkomen. Dat je even niet meer op het randje kunt blijven staan. Maar er wel even aftuimelt. En sommige mensen gebeurt dat heel vaak. En sommige mensen gebeurt dat alleen maar na een hele ingrijpende gebeurtenis. Zoals bij mijn moeder. Bij het overlijden van mijn moeder. Maar dat heeft mij wel, wat ik zeg, nederiger gemaakt. En minder arrogant in de zin van, mijn moeder die is een beetje mal. Maar ik ben de normale.
Ja.
En dat is wel dat ben ik kwijt. Ja.
Niemand is immuun, toch?
Nee, maar dat dacht ik wel dat ik dat was. Ik dacht wel dat ik onoverwinnelijk was. Ja.
Maar aan dat bipolair kleeft wel ook een beetje zwart-wit denken. Je hebt het of je hebt het niet.
Ja, ja.
Het is natuurlijk de psychiatrische stoornis met de grootste mate van erfelijkheid.
Ja, ja.
Maar, ja. Ik twijfel niet aan de diagnose, maar ik twijfel bijvoorbeeld over het aandeel van het trauma.
In de bipolariteit.
Ja, in het gekomen is. En
ja.
Omdat jij inmiddels op een leeftijd bent dat je qua trauma ook best wel wat kan hebben, denk ik. Ja. Nee, maar dat is jou bespaard gebleven. Nee, maar,
ja, dat is mij bespaard gebleven.
Ja, had jij zo'n broertje gehad?
Ja, geen idee.
Dan had je misschien dezelfde diagnose.
Dat zou best heel goed kunnen.
Ja.
Weet je, en tegelijkertijd, ja, ik heb ook weer het geluk dat ik heel veel van mijn vader heb. En ik lijk veel op mijn vader, weet je ook. En dat die man is geboren met de zon in zijn kop. Dus dat heeft misschien bij mij net de boel een beetje handig door elkaar gehusseld. Waardoor ik ben beslist zwaarmoediger dan mijn vader van natuur. Wat melancholieker ook. Maar ik herken heel veel in zijn zonnigheid. En bij mijn moeder was dat veel meer zoeken. Ik heb gewoon net mazzel gehad.
Ja.
Ja, dus echt mazzel, meer niet.
En bij jouw moeder was ook zeg maar de zonnige dag een uitzondering.
Ja.
Ik heb er wel meegemaakt op hele goede momenten.
Ja, dan was het een hoop.
Ja.
Ja.
Maar je voelde altijd dat het maar tijdelijk was.
Ja, nou ja, dat was het beroerde. Mijn moeder had ook in die zin niet zoveel ziekte in zicht. Dan belde ze mij op. Dan kon ze me wel 20 keer per dag appen. En dan belde ze een heel verhaal over niks, maar heel enthousiast. Bla, bla. Nou, en dan zou je eigenlijk kunnen denken, wat fijn dat ze zich zo goed voelt. En in je kop, en dan zei ik tegen mijn man, geef het één dag. Want dan wist ik, het is te veel.
Ja.
En dan belde mijn vader en dan zei ik, pas een beetje op mama. Hoezo? Ze is hartstikke vrolijk. Precies.
Ja.
En dan een dag later zei mijn moeder, hoe wist je dat?
Ja.
Dat was natuurlijk al 1000 keer gebeurd.
Ja.
Maar dat voelde ze zelf niet. En dan was het iedere keer die teleurstelling. Dat ze na zo'n blije periode, dat ze weer naar beneden donderde. Ja.
Ja, en dit is voor de luisteraar, dat is hypomanie in plaats van goed humeur.
Ja, dus dat is.
Het zat net te ver in de plus.
Het was echt te ver in de plus. Ja. Ja. Ja.
En dan volgt inderdaad zonder uitzondering een depressie.
Altijd.
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 Die langer duurt en meer pijn veroorzaakt.
Dan de blije periode. Ja. Ja.
Hey, en nou toch die gewetensvraag misschien wel haast namens jouw moeder.
Mm.
Ben je wel ondertussen veilig met het idee dat je zoons het niet hebben?
Ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is niet iets wat me dagelijks bezighoudt. Nee, ik vind het. Bedoel, wat ik zeg, wat jij al zei van die hele grote jeugdtrauma's, die zijn afgezien van de dood van mijn moeder. Want het heeft wel een behoorlijke buts opgeleverd. Maar die zijn ze verder tot nu toe bespaard gebleven. Ze komen uit een stabiele gezinssituatie. En vertonen volgens nog geen enkel spoor wat voor bipolariteit dan ook. Garanties heb je nooit. Maar ja.
Nee, maar met genetisch reductionisme is de kans als moeder het niet heeft en al bij moeder de helft.
Precies.
Van de genen van een optimistische opa komt.
Ja, en dan ook nog mijn man. Misschien hebben mijn kinderen wel de minst grote kans om het te hebben. Weet je, als je dit zo bekijkt.
Ja.
En ja, ik ben er. Echt, in alle interviews die ik heb gegeven over mijn moeder, en dat zijn er inmiddels heel veel, wordt altijd als eerste ongeveer de vraag gesteld, ben je bang dat jij het ook hebt? Nee, dat ben ik niet. En Dus nee, ik ben inmiddels ook al best oud. Dus als ik nu nog eens een bipolair blijkt te zijn, dan is het wel een beetje late boel.
En ik voel de neiging om die vraag te stellen, omdat al het antwoord duidelijk is dat jij het niet hebt. Je hebt het niet.
Ja, nee, ja. Dus ja, dan waarom zouden mijn kinderen het hebben? Ja.
Maar goed, ik kan me de angst, die kan ik me wel heel goed voorstellen.
Ja, maar weet je, ik denk dat alle ouders hebben natuurlijk angst dat hun kinderen iets mankeren. En wat ik zeg, als ik hele ingewikkelde, zorgelijke kinderen had, maar die heb ik ook niet. Het zijn hele vrolijke, levenslustige jongens. Dus die ook weer veel hebben van mij en hun opa. En hun vader ook trouwens. Die heeft er ook een aandeel in. Ja.
Oké, dus dan eindigen we toch op de optimistische conclusie dat het psychisch leed bij jouw moeder stopt.
Ja, dat
waar het, waar,
dan
waar het erfelijke gekkigheid betreft.
Waar het erfelijke gekkigheid betreft, ja, dat hoop je dan maar. Als er iets is wat zij gehoopt heeft, dan is dat het wel.
Ja, nee, dat weet ik zeker. Ja. Hey, en wat zijn nu in het hier en nu de dingen waar jij op moet letten? Dus wat zijn de alarmsignalen waar jij dan... Dus je moeder ging heel veel appen, dan wist dokter Roos, pas op.
Maar... Ja. Ik ben wel in die zin steeds beter voor mezelf aan het zorgen. Waar ik op moet letten of wat ik moeilijk vind, is weten wat mijn grenzen zijn. En dan met name als mensen iets van mij willen, dan ben ik altijd... ik ben zo'n pleaser. Ik wil zo graag dat niemand last van mij heeft. Dus dat ik al ja zeg nog voor ze uitgesproken zijn. Daar word ik beter in. En verder, wat voor mij echt van levensbelang is dat ik zorg dat ik voldoende slaap, dat ik gezond eet en dat ik ontzettend veel sport. Dus ik beweeg heel veel. Als ik dat niet doe, of een tijdje laat verslonzen, of weet ik veel, wat dan ook, merk ik dat onmiddellijk aan mijn humeur. Dus er moet gewoon iets, echt wel 4-5 keer in de week moet ik echt wel even, moet er echt flink aan het hijgen zijn geweest. En dat hou ik op een bijna autistische manier in ere.
Maar ja, wat laat je het ooit versloffen? Ik kan me bijna niet voorstellen.
Nou, een enkele keer gebeurt het wel eens. En dan merk ik, dan denk ik, en dan ben ik het me niet bewust. En dan denk ik, wat is er toch met me? Ik ben een beetje. En ik merk aan mezelf dan, ik word kattig. Nog ongeduldiger dan ik al ben. En ik ben al inderdaad geen toonbeeld van geduld. En dan ineens denk ik, ik moet gewoon echt even heel hard gaan fietsen. En en ik ben dat ook echt. Ik bedoel, vroeger zag ik het meer als een plicht, zo van dat. Nou, dat moet je doen voor het lijf. En nu zie ik het als een onderdeel van zelfzorg. En dat is.
Terwijl je bezig bent, voel je al dat het je goed doet.
Ja. Binnen 10 minuten al. Ja. Binnen 10 minuten al voel ik dat de serotonine vrijkomt of wat dan ook. En dan binnen 10 minuten al denk ik, het is allemaal zo erg niet. In het leven.
Ja, mooi. En komt, dat is een privévraag, maar komt het voor dat jouw man zegt, Roos, wordt het niet tijd om op de fiets te gaan zitten?
Ik denk dat hij het wel eens denkt. Ja.
Maar dat zegt hij dan niet?
Nee, want ik ben er tegenwoordig wel voor. Ik merk het aan mezelf. Dat. En ik heb natuurlijk, met dat schrijven, ik heb een zittend beroep en je zit altijd maar in je hoofd.
Ja.
Dat is voor iemand die geneigd is ook om veel in het hoofd te zitten, wat ik nogal ben. Eigenlijk, dat is aan de ene kant gunstig, want dat is handig met mijn werk, maar het is ook ongunstig, want je moet ook... Ik heb geleerd dat ik ook op een niveau van alleen maar voelen moet komen. En dat werkt bijvoorbeeld bij sport. Want als ik aan het sporten ben, dan denk ik alleen maar nog hoeveel kilometer nog. En ik wil per se 31 kilometer per uur blijven rijden. Nou, zo gewoon een beetje banaal, dom. Maar dat is... ik voel alleen maar mijn lijf. En ook op andere momenten, op andere fronten, probeer ik veel meer op dat gevoelsniveau te blijven. In plaats van alleen maar alles te overdenken en een woord aan te geven. Want dat is natuurlijk dat is mijn werk, maar dat is ook mijn afweer.
Ja.
Dus mijn man weet denk ik af en toe, als ik dan zeg, schat, ik weet dat het bijna etenstijd is, maar ik ga nog heel even spinnen. Ja hoor, schat, ga maar, hoor ik dan.
Dat doet hij niet van...
Dan zegt hij niet, dat komt echt even heel slecht uit. Nee, ga maar.
Ja, helder. Ja. Nou, ik dank je wel.
Graag gedaan.